Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Fijn om hier te zijn en fijn dat u er bent. Misschien zeg je, het is voor ons vrij normaal om op zondag naar de samenkomst te gaan. Dat is een goede gewoonte, maar ik wil vanmiddag toch uitspreken dat ik het waardeer. Dat je de moeite hebt genomen om een middag apart te zetten voor het woord van God. Natuurlijk, het is onze plicht om onze samenkomsten bij te wonen. Maar het is ook geweldig om het te kunnen doen. En ik vind het ook heel mooi dat we met elkaar kunnen zijn. En ik denk ook dat God ons niet zal beschamen als we met verlangen samenkomen om het woord van God te horen. We gaan vanmiddag nadenken over het thema het geheim en de missie van de gemeente. Het geheim en de missie van de gemeente. En we gaan samen lezen uit Colossense hoofdstuk 1 vanaf vers 24... tot en met hoofdstuk 2, vers 3. Colossense hoofdstuk 1, vanaf vers 24 tot en met hoofdstuk 2, vers 3. Ik zal u eerlijk verklappen hoe ik hierbij gekomen ben. Ik ben in de gemeente in Middelburg met een serie bezig door de week. Een bijbelstudieserie over de Colossense brief. Dat is voor mij eigenlijk heel verfrissend. En van de week was ik bezig met dit voor te bereiden. En dat sprak me zodanig aan, het trof me eigenlijk echt dit gedeelte, eigenlijk een beetje een onbekend stukje, dat ik gelijk naar Pieter appte van, ik ga daar denk ik zondag ook over spreken. Dus vandaar. Colossense 1 vanaf vers 24. Paulus heeft zijn brief geopend, misschien heb je hoofdstuk 1 voor je. Hij heeft in hoofdstuk 1 aan het begin heeft hij voor de gemeente gedankt. Hij heeft iets verteld over het feit dat Epaphras zijn rol heeft gespeeld in de evangelieverkondiging. En vanaf hoofdstuk 1 vers 9 gaat hij bidden om bevestiging in het geloof. En dan vanaf hoofdstuk 1 vers 15 komt hij met een Messias gedicht. Een prachtig stuk over de Heer Jezus waarin hij 5 rollen van de Heer Jezus beschrijft. Jezus is de schepper. Jezus is het hoofd van de gemeente. Jezus is God. En ten vierde, Jezus is de verzoener. En als laatste, vers 23, zegt hij, wij moeten vasthouden aan het geloof in Jezus. Jezus is het voorwerp van het geloof. 5 rollen waarin hij de Heer Jezus heel breed uitschilderde. Dat had te maken met de dwaling in Colosse. Hoofdstuk 2 heeft hij het over dwalingen die daar zijn, waardoor de Heer Jezus eigenlijk op de achtergrond kwam. Jezus was voor hen maar één van de figuren die hoop en die verlossing zou geven. En Paulus zegt, weet je, ik schilder de Heer Jezus in zijn volheid, hoofdstuk 1 vers 15 tot 23, zodat jullie weer van hem onder de indruk komen. En in het stukje van vandaag, wat daarop volgt, vanaf vers 24, beschrijft Paulus wat zijn taak in de gemeente is. Je zou kunnen zeggen, wat zijn rol is als dienaar van het evangelie. Ik ga lezen vanaf vers 24. Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u, en ik vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. Daarvan ben ik een dienaar geworden, overeenkomstig de taak in de dienst van God, die mij met het oog op u gegeven is om het woord van God te vervullen. Namelijk het geheimenis dat eeuwen en geslachtenlang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan hen, aan die heiligen, heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen, Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid. Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Daarvoor span ik me ook in en strijd ik overeenkomstig zijn werking die met kracht in mij werkzaam is. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, als ook voor zoveel die mij nooit in levende lijven hebben gezien, opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen om het geheim te leren kennen van God en van de Vader en van Christus, in wie al de schatten van wijsheid en van kennis verborgen zijn. Tot zover dit gedeelte. Ik zou je willen aanmoedigen om het erbij te houden, zodat we er samen doorheen kunnen gaan. Ik zei net al, Paulus heeft een schilderij gemaakt van wie de Heer Jezus is in het vorige stukje. En nu komt hij bij, in de HSV staat erboven, ik denk dat de meesten van jullie ook een HSV hebben, staat vanaf vers 24, lijden en taak van Paulus. Je zou kunnen zeggen wat zijn rol is in de verkondiging vanaf van het evangelie. Nou, je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus, dit is even als intro, is de inhoud, de boodschap van het evangelie. Maar wat is nu de missie van het evangelie? Wat brengt het evangelie tot stand? En dat brengt Paulus eigenlijk bij de gemeente. De gemeente die het collectief is van de geredde mensen. Het evangelie redt niet alleen een individu, het brengt ook mensen samen. Jezus verzoent niet alleen mensen, hij voegt ze ook bij elkaar. Hij creëert, zou je kunnen zeggen, een collectief. Jezus en zijn gemeente. En in dit stukje kijken wij Paulus eigenlijk in zijn hart. Waarin hij zijn roeping, zijn passie, zijn missie, zijn verlangen, zijn zorg en zijn strijd deelt. En dat allemaal voor de gemeente van de Heer Jezus Christus. Ik wil jullie even waarschuwen, vooraf, voordat we dit gedeelte induiken. Deze passage, schrik niet, is schokkend voor individualisten. Voor mensen die alleen willen geloven. Het is onaangenaam voor idealisten. Voor mensen die alleen willen horen bij een perfecte gemeente. En het is zeer ongemakkelijk, dit stukje, voor consumenten. Mensen die alleen willen ontvangen. Die alleen naar de samenkomst komen of in de gemeente zijn om iets te halen. En het is ook beschamend voor halfslachtige gemeenteleden die gewoon af en toe, als het hun bevalt, hun bijdrage in de gemeente willen leveren. Nou, klinkt motiverend. Je kan nog weg. Maar dit stukje, ditzelfde stukje, is ook super motiverend voor nederige mensen die willen horen dat ze niet alleen gered zijn, maar samen met anderen. Het is heel aanmoedigend voor christenen die hun verantwoordelijkheid willen nemen en mee willen bouwen, mee willen strijden, mee willen worstelen en zich in willen spannen, let op, voor een onvolmaakte gemeente. En deze passage is uitdagend om je in te gaan zetten voor de gemeente. Je te ontwikkelen in leiderschap, dienstbaarheid, liefde, bemoediging en vermaning. Dat zou deze passage vanmiddag onder leiding van de Heilige Geest met je kunnen doen. Ik wil vier dingen eruit lichten. Allereerst dat Paulus een dienaar is van de gemeente, vers 24 en 25. Dan vervolgens gaat hij naar het geheim van de gemeente, vers 26 en 27. Dan komt hij bij de missie voor de gemeente, vers 28 en hoofdstuk 2, vers 3 en 4. En dan de strijd voor de gemeente, daar sluit ik mee af. Strijd heeft ook wat te maken met dat eerste puntje, dienaar, hoofdstuk 1, vers 29 en 2, vers 1. Eerst dus dat Paulus een dienaar van de gemeente is. En let op, ik ga het niet alleen hebben over Paulus. Ik neem hier het vertrekpunt in Paulus, dat doet Paulus bewust. Maar het is natuurlijk ook een spiegel voor ons, hoe wij ons tot de gemeente verhouden. Allereerst, Paulus is een dienaar van de gemeente. Ik lees nog even dat vers, lees met me mee. Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u en ik vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. Daarvan, van de gemeente, ben ik een dienaar geworden naar de taak in de dienst van God die mij met het oog op u gegeven is om het woord van God te vervullen. Wat betekent het dat Paulus een dienaar is van de gemeente? Wat moeten we daaronder verstaan? Ik wil vanmiddag het zo concreet mogelijk maken. Er wordt al genoeg over de hoofden heen gepreekt. Laten we proberen vanmiddag het duidelijk te maken. Door de dienaar, daar staat in het Grieks diakonos. En dat betekent gewoon dienstknecht, dienaar. Iemand met een dienende taak ten dienste van een persoon. Soms wordt het woord ook vertaald, diakonos, als knecht of helper. En Paulus gebruikt dit woord super vaak. Soms zegt hij, ik ben een dienaar van het evangelie. Hij zegt het in vers 23, een dienaar van het evangelie, kijk maar. Maar in vers 25 zegt hij, ik ben een dienaar van de gemeente. Op andere plekken zegt hij dat hij een dienaar is van het nieuwe verbond. Hij noemt zichzelf een dienaar van Christus. Wat is nu een dienaar? Nou, we moeten niet te geestelijk denken hier. Hoewel, het is heel geestelijk, maar het is ook heel praktisch. Een dienaar is iemand die meehelpt, die meeshout, die zich ten dienste van iemand anders stelt. Misschien dacht je net toen je dat Griekse woord daar zag, diakonis. Dat geldt voor de diakenen in de gemeente. Je hebt oudsten en je hebt diakenen. Diakenen zijn de mannen die moeten dienen. Nou, dat klopt. Diaken, dat komt van het woord diakonis, dat is natuurlijk duidelijk. Iemand die dient. Maar hier heeft Paulus het algemeen over iedere christen die een roeping heeft om te dienen. Als je vanmiddag hier zit en je zegt, ik ben geen dienaar van de gemeente, dan is dat geen compliment. Het is juist een compliment, een eer, als je zegt, ik ben wel een dienaar van de gemeente. Het woordje dienaar doet ons denken aan de Heer Jezus, Marcus 10, vers 45, die gezegd heeft, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Wie heeft Jezus gediend? Zijn vader. Wie heeft Jezus nog meer gediend? En wie dient hij nog altijd? De gemeente. Wat is nu het kenmerk van een dienaar? Ik zei net al, hij helpt, hij shout, hij ondersteunt, hij is een knecht. Nou, noem maar op. Ik vond een hele mooie uitspraak. Die wil ik graag even aan je doorgeven. Een dienaar weet, het draait niet om mij. Ik ben maar een schakeltje in het geheel. Ik besta niet voor mijzelf, maar ik besta voor iets groters. Dat is voor God en zijn plan. In dit geval de gemeente. Oké, Paulus, wat betekent het dan voor jou dat je een dienaar bent? Volgens mij zegt hij in vers 24 en 25 twee dingen. Allereerst, een dienaar leidt. En dat is lijden met een lange ei, die eerste. Zie je dat? Ik verblijd mij in mijn lijden voor u. Paulus leidt. Waarom leidt hij? Hij leidt omdat hij in dit geval in de gevangenis zit. De Colossense is een gevangenisbrief. Paulus had niet in de gevangenis gezeten als hij niet het evangelie was gaan verkondigen. Hij leidt omdat hij Jezus volgt. Geldt dat alleen voor Paulus? Nee, het geldt voor iedere christen. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen u haten. Je kan wel een vraag hebben op deze zondagmiddag van wat bedoelt Paulus als hij zegt, ik vervul wat overblijft van de verdrukkingen van Christus. Wat bedoelt hij daarmee? Wordt daarmee bedoeld dat Jezus geleden heeft op het kruis? Bijvoorbeeld tot 80%? En dat wij dat aanvullen tot 100%? Gelukkig niet. Als dat het zou betekenen, dan hadden wij geen zekerheid van ons behoud. Want ja, hoe weten we zeker dat wij die 20% naar behoren doen? Nee, Jezus heeft het voor 100% volbracht. Het is uit genade dat we zijn gered. Dat is niet wat Paulus bedoelt, dat hij iets bijdraagt aan het offer. Wat hij bedoelt is, zoals Jezus leed op aarde, omdat hij een getuige van God was, zo lijden de mensen die Jezus volgen. Daarom leid ik. Maar Paulus zegt, ik verblijd me daarin. Zie je dat, vers 24? Ik verblijd mij in mijn lijden voor u. Dit is een uitspraak die echt ingewikkeld is in onze tijd. En ik vind hem eigenlijk ook ingewikkeld. Hoe kan je nou blij zijn met lijden? Je bent toch niet blij als dingen zwaar zijn? Nou, Paulus kijkt niet zozeer naar het lijden, maar hij kijkt naar het doel. Hij zegt, dat laat zien dat ik bij Christus hoor. Want Christus heeft geleden en daarom leid ik. Nou, ik denk dat wij wel bescheiden moeten zijn vanmiddag. In ieder geval ik. Ik kan niet voor u spreken. Maar ik moet bescheiden zijn. Ik kan me niet vergelijken met het lijden van Jezus. Maar ik kan me ook niet vergelijken met het lijden van de apostel Paulus. Op verschillende plekken, bijvoorbeeld die twee passages die je daar ziet staan, beschrijft hij wat hem overkomen is. Let op, terwille van de gemeente. Omdat hij de gemeente van Jezus wilde dienen. Ja, zeg je, terwille van de gemeente. Toch terwille van Jezus. Amen. Maar Jezus en zijn lichaam zijn niet te scheiden. Jezus en zijn gemeente zijn één. Lijden is iets waardoor God je iets toevertrouwt. Het is een bepaalde eer in je leven als je lijdt omwille van het evangelie. Even concreet, het kan zo zijn dat jij in je leven lijdt omdat je een volgeling van Jezus bent. Dat je in je familie niet goed begrepen wordt. Of dat je op je werk niet voor vol wordt aangezien. Of dat je buren je toch maar een vreemde pipo vinden. Omdat je gelooft dat Jezus werkelijk gestorven en opgestaan is. Lijden. Paulus zegt, er is ook nog een andere vorm van lijden. Daar heeft hij het over in vers 25. Hij zegt, van de gemeente ben ik een dienaar geworden naar de taak in de dienst van God die mij met het oog op u gegeven is om het woord van God te vervullen. Paulus is geroepen en daarom moet hij ook leiding geven. Leiden met een korte ei. Hij zegt een taak in de dienst van God. Wat was Paulus' taak? Nou, hij zegt dat zelf, kijk in vers 25, om het woord van God te vervullen. Dat kan algemeen en specifiek worden uitgelegd. Eerst algemeen. Algemeen, overal waar Paulus komt, moet hij het evangelie brengen. Die missie hebben jij en ik ook. Als je volgeling van de Heer Jezus bent, ben je zijn getuige en ben je geroepen, mag je meedoen aan het verspreiden van het evangelie. Overal waar je komt, in binnen en het buitenland. Bij vrienden, bij familie, bij onbekenden, waar je ook bent, het verspreiden van het evangelie. Dat is een taak die God jou heeft toevertrouwd. Zie je dat? Vers 25. Maar bij Paulus had het ook nog iets specifieks. Hij moest namelijk het geheim van de gemeente openbaren. Dat is iets wat jij en ik niet hoeven te doen. We mogen het geheim uitleven, namelijk dat we horen bij de gemeente. Maar aan Paulus was heel specifiek iets geopenbaard. Als je daar meer over wil weten, in Efeze 3 legt hij dat uitgebreid uit, de eerste 13 versen. Namelijk dat hij de apostel voor de heidenen was, die de wereld ingestuurd werd om aan de heidenen, aan de niet-joden, te vertellen dat zij op dezelfde manier konden delen in het heil van God zoals de joden. Paulus' boodschap was revolutionair. Ik denk dat wij dat in onze tijd amper meer begrijpen. Als hier vanmiddag in de samenkomst iemand zou gaan zitten op deze stoel hier, die nog nooit in de kerk was geweest en die, nou ja, gewoon heel duidelijk zichtbaar was aan zijn gedrag, aan zijn kleding, aan zijn houding, noem maar op, aan zijn gesprek straks bij de koffie, dat het iemand was die niet bekend was met de kerk, dan zou je het gevoel kunnen hebben van, dat is wel iemand die komt niet helemaal uit onze traditie. Maar dat is nog niets vergeleken bij het verschil in de eerste eeuw tussen een Jood en een heiden. Die twee die waren mijlenver van elkaar verwijderd. Joden spuugden naar heidenen en heidenen keken neer op Joden. En die strijd is eigenlijk nog steeds aan de gang. Over en weer, op een bepaalde manier. Nou, toen ging Paulus erop uit, let op, naar alle heidenplekken. Lees het boek Handelingen. En hij ging naar Joden en naar heidenen om te vertellen dat zij konden delen in het heil van God. Dat ze mochten horen bij de gemeente en dat ze in Christus gelijk waren. Dat was Paulus' boodschap, het geheim wat hij mocht verspreiden voor de gemeente van de Heer Jezus. Nou, Paulus was een dienaar. Even naar de volgende dia. Ik ben wel benieuwd, daar zou je eens over na kunnen denken. Wat betekent het nu voor jou als je het woord dienaar hoort of dienen? Vind je dat een eer, dat je de gemeente mag dienen? Je hoeft even niks te zeggen en je mag even nadenken. Vind je dat een eer? En je kan natuurlijk in de kerk zitten en zeggen, nou ja, ik hoor erbij. En ik kom op zondag ook en ik doe af en toe ook mijn ding en ik stop af en toe eens wat in de collectezak. Maar Paulus zegt, weet je, ik ben een dienaar van de gemeente. Hij was zich bewust van het voorrecht daarvan, dat hij mee kon bouwen aan iets waarvoor de Heer Jezus zijn leven had gegeven. Nou, je zou ook de vraag kunnen stellen, leid jij wel eens vanwege het evangelie? En drie, welke taak is jou toevertrouwd in de gemeente van God? Je bent geen apostel zoals Paulus, maar wat is jou toevertrouwd? En zoals Paulus dat zegt in vers 25, de taak die mij gegeven is. Ook nu nog geeft God in de gemeente mensen die wedergeboren zijn, mensen die de Heilige Geest hebben ontvangen, een gave om die in te zetten in de gemeente. We gaan naar de tweede, het geheim van de gemeente. Paulus zegt, ik lees vanaf vers 25, tweede stukje, lees met me mee. Die mij met het oog op u gegeven is om het woord van God te vervullen. Namelijk het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen. Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid. Paulus moest dus een geheim openbaren. Hij komt hiermee eigenlijk bij het geheim van de gemeente. Welk geheim moest Paulus openbaren? Je mag doorklikken. Het geheim waarvan hij zegt, het is eeuwen en geslachten lang verborgen geweest. Ik wil je even vragen om goed naar vers 26 te kijken. We doen met elkaar vanmiddag ook een beetje bijbelstudie. Dus stroop je mouwen op. Wat staat daar nu? Weet je wat ik zo eigenlijk een beetje grappig bijna vind? Je zou zeggen, Paulus, wat is nu het geheim? En voordat hij het geheim verklapt, dat doet hij pas na de dubbele punt in vers 27, zegt hij eerst nog een aantal dingen over dat geheim. Namelijk, het geheim is eeuwen en geslachten lang verborgen geweest. Je zou kunnen zeggen, gedurende de tijd van het Oude Testament, het Oude Verbond, tot en met de dood en de opstanding van de Heer Jezus, was dit niet duidelijk. Het is jarenlang, de profeten hebben hiernaar gespeurd, zegt Petrus. Ze hebben gezocht wat het nou precies was, die positie van Christus en zijn gemeente. Het was verborgen. Maar, zegt hij, vers 26b, het is nu geopenbaard. Met andere woorden, het geheim is geen geheim meer. Hoor je dat? Het is geopenbaard, het is een geopenbaard geheim. Het is een publiek geheim, zou je kunnen zeggen. Oké, volgende. Aan wie is het geopenbaard? Paulus zegt vers 26, aan zijn heiligen. Daar kun je allereerst de apostelen denken, en een bijzonder apostel Paulus, die de gemeente moest openbaren. Maar ook aan ons, want de heiligen is eigenlijk gewoon in het Engels de saints, de gelovigen, de mensen van de gemeente. Oké, vers 27, aan hen heeft God willen bekendmaken. Paulus zegt nou wat het geheim is. Hij zegt het nog steeds niet. Hij zegt nog steeds alle dingen over het geheim. Hij zegt, weet je, ik wil nog even zeggen dat het geheim echt een geweldige rijkdom bevat. Ja, je mag er wel een beetje enthousiast over zijn hoor. Het geheim heeft een geweldige rijkdom. Als Paulus hier zijn pen verpakt, dan moeten wij niet denken, oké, is dit nou zo spectaculair? Dit is spectaculair, we komen er zo, let op. Paulus zegt, de rijkdom van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen. Het is een rijkdom van heerlijkheid. Dat zijn van die superlatieven die Paulus graag gebruikt. En Paulus overdrijft niet. Het is het woord van God dit. Hij zegt onder de heidenen, onder de, let op, onbesnedenen, die niets met God hadden, die niet bekend waren met de traditie van de Torah, die niet bekend waren met de overlevering van God, is dit het geheim. Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid. In de HSV staat er een voetnoot, bij jou ook? Er staat Christus in u. Oké. De hoop op de heerlijkheid. Wat bedoelt Paulus nu? En nu zijn we het geheim, we zijn achter de dubbele punt, hè? Nu zijn we er. Wat is het geheim? Christus in u. Volgende dia. Hele bekende tekst. Christ in you, the hope of glory. Regelmatig zie je die op aanzichtkaarten komen. Of zie je dat mensen zeggen. Maar wat bedoelen we nu als we zeggen Christus in u? Ik denk dat deze waarheid, Christus in u, om vier redenen toen en ook nu nog wereldschokkend is. 1. De eerste reden. Christus in u. Leg even het accent op het woordje Christus. Wie is deze persoon? Kijk naar het vorige stukje. Ik heb er net iets over gezegd. Maar Christus is de God. Is de schepper. Is het hoofd van het lichaam. Hij is de Heer van de gemeente. Christus is de verzoener van alle dingen, hoofdstuk 1 vers 20. En in het bijzonder van de gemeente, hoofdstuk 1 vers 22. Deze God, deze schepper. Wat is daarmee? Tweede. Woont in jullie. Ik zou een streepje willen zetten onder het woordje in. Christus in jullie. Hij is niet langer bij jullie. Hij was bij zijn discipelen. Maar onder het nieuwe verbond, sinds de uitstorting van de Heilige Geest, woont Christus in mensen. Het is echt waar. De gemeente vanmiddag als collectief, maar ook ieder gelovige individueel, kan vanmiddag op zijn stoel zitten en zeggen, sinds je de Heer Jezus hebt leren kennen, woont deze hoogverheven Heer, woont in jou. Heb je zo wel eens voor de spiegel gestaan? Als je 's morgens wakker wordt met hoofdpijn, of je ziet op tegen deze dag, of het is complex in je gezin, of moeilijk op je werk, of je hebt gewoon een beetje error in je hoofd, dat je voor de spiegel staat en dat je zegt, Heere God, ik dank u dat de Heer Jezus in mij woont. Waar ik ben, daar is Hij. Toen ik net tot geloof gekomen was, toen kwam ik op een gegeven moment achter deze werkelijkheid. Weet je, ik was altijd opgevoed, ik kom daar zo nog op met de gedachte, de Heer Jezus zit hoog en droog in de hemel en wij ploeteren hier op aarde. Straks komt hij, dan gaan we bij hem zijn. Zo wordt er ook veel gesproken. Hè? Maar het geheim van het nieuwe verbond, waar Paulus echt laaiend enthousiast over is, is dat hij zegt, hij is niet hoog en droog in de hemel, ook dat, maar door zijn geest, dat is het nieuwe verbond, sinds de uitstorting van de geest, woont hij in jullie. Toen ik net tot geloof gekomen was, moest ik naar de kaakchirurg voor een grote operatie. Misschien zeg je, wat heeft dit er nou mee te maken? Maar gewoon even tussendoor. En ik was net christen en ik had dit denk ik net een klein beetje ontdekt. Christus woont in mij en ik ging naar de kaarsen en ik was echt doodsbenauwd. Ik dacht, nee hè. Ik kwam daar zitten en ik liep daar binnen, ik weet het nog heel goed. En ik zei tegen die man, wat gaat u doen? Hij zegt, dat vertel ik, maar ga je eerst verdoven? Nou, zei ik, ik ga graag willen dat u eerst gaat vertellen wat u gaat doen. Nee, zegt hij, ga eerst maar liggen, mond open. En ik kwam met die spuit. Nou, je weet hoe het gaat. En hij spoot. En op een gegeven moment zei hij, nou ja, hij zei in 2-3 zinnen wat hij ging doen. Zegt hij, wacht maar eventjes, over een half uurtje beginnen was. Die was het allemaal een beetje ingewerkt, is die verdoving. En toen lag ik daar onder zo'n kap. En die messen die kwamen. En nou, je kent het hele gebeuren misschien wel van de tandarts of de kaakchirurg, als je daar ook wel eens geweest bent. En ik lag daar en ik denk, nee hè, nee hè. En toen ineens moest ik denken aan deze waarheid. Christus in u. Toen dacht ik, Heer Jezus, u bent heel dichtbij. U bent in mij. Ik ben ten diepste niet overgeleverd in de handen van die man. Al had hij de beste bedoelingen, maar zo zag het er niet helemaal uit met al die messen. De Heer Jezus is bij mij. Ik kan in mijn geest fluisteren en met hem praten. In. En de derde is, Christus in u. Weet je, en die u hier, dat betekent jullie. Dat is een beetje weggevallen in de HSV, maar er staat Christus in jullie. En die jullie, dat zijn de heidenen. Daar schrijft hij hier aan. Mensen die totaal van God vervreemd zijn. Mensen die het helemaal niet verdiend hebben. Dat geldt trouwens ook voor Joden hoor, maar dit waren wilde heidenen. De Heer Jezus woont in hen. Nou, kijk nou eens even naar jezelf. Ik weet niet hoe je naar jezelf kijkt. Ik ga er even vanuit dat de meesten hier heiden zijn. Misschien zijn er ook wel mensen met Joodse roots. Maar goed, Paulus zegt in Romeinen 3, er is geen onderscheid, alle hebben gezondigd. Dus een Jood kan zich vanmiddag ook niet achter zijn vestje steken van, hé, ik ben tenminste nog Jood. Dat gaat hem ook niet worden. Kijk nou eens even naar jezelf. Wat heb je in je leven allemaal wel niet uitgevreten? Sorry dat ik het zo zeg. Maar het past wel bij heidenen. God wil bij je wonen. Dit is het evangelie, mensen. God wil met zondaren omgaan. De Heer Jezus is mens geworden. En hij schaamt zich niet om ons broeders te noemen. Hij komt zelfs in ons wonen. En de vierde reden waarom dit echt schokkend is. Als Christus in je woont, dan is het een, hoe noem je dat nou? Een onderpand. Een onderpand. Een vooruitbetaling van wat? Van de hoop op de heerlijkheid. Als Christus in je is vanmiddag, dan gaat het ook goed komen met je. Straks gaat hij komen, Colossenzen 3 vers 4. Moet je even een bladzijtje opslaan. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dat betekent Christus die nu in ons woont, zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Weet je, lieve broeders en zusters, hier op aarde is het leven soms gewoon nog heel gecompliceerd. Ik sprak van de week op een jaardagavond een jong meisje van 20. Ik zei, hoe gaat het met je? Ze zei, complicated. En ze keek ontzettend donker. Ze vertelde over een stuk gelopen relatie. En dat raakte me haar verdriet. Maar ze zei, ik weet dat God met me is. Een christen weet, ik heb hoop op de heerlijkheid. Hoe weet je dat? Omdat Christus in je is. Hij heeft zich aan jou verbonden, niet om je hier te laten, maar om je uiteindelijk mee te nemen, zodat je straks met hem zal verschijnen in heerlijkheid. Ik vind dat deze waarheid in de kerk onderbelicht is. Veel gelovigen, ook in allerlei soorten kerken, traditionele kerken en vrije, blije kerken, we leven heel vaak toch vanuit de gedachte, Christus in de hemel en wij hier op aarde. Maar met Pinksteren, en dat is het geheim waar Paulus zeg maar de wereld voor introk, Christus in u. Jezus woont in mij. Ik denk toch dat dit een geheimenis is. Het is geopenbaard, maar je moet het op een bepaalde manier ook wel leren zien. Weet je wie dit echt geleerd heeft? Dat was Hudson Taylor. Dat is de volgende. Hudson Taylor, zendeling in China, uitgezonden door OMF. Hij heeft OMF eigenlijk opgericht, moet je zeggen. China Inland Mission, later is het OMF genoemd. Hij worstelde in China en hij had gigantische strijd. En op een dag las hij Johannes 15 en hij schreef dit in zijn dagboek. Lees met me mee. Toen ik dacht over de wijnstok en de ranken, kwam er een zee van licht regelrecht in mijn hart. Nu zag ik niet alleen dat Jezus mij nooit zou verlaten, maar dat ik een deel was van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn beenderen. En de wijnstok, besef ik nu, is niet alleen de wortel, maar alles. Wortel, stam, takken, twijgen, bladeren, bloemen en vruchten. En Jezus is dat niet alleen, hij is dat samen met mij. Hij woont in mij. En toen riep hij het uit, kan Christus dan rijk zijn en ik arm? Waarom? Volgende plaatje. Omdat hij dit begreep. Jezus is de wijnstok, hier. Het hout, waardoor de sappen van de Heilige Geest kunnen groeien. En de ranken, dat zijn die takjes. Ik heb vroeger gedacht dat de ranken de vruchten waren. Maar de ranken zijn die takjes, dat zijn wij. Wij zijn ingeënt op deze wijnstok. Gods Geest heeft ons daarop ingeënt. Maar wat is nu eigenlijk wijnstok? Wijnstok is stam en rank. Het is één geheel. En als dit gezond functioneert, dan draagt het vrucht. En Johannes 15 zegt, wij zijn zo organisch aan Jezus verbonden, als dat een takje, een rank, verbonden is aan de wijnstok. Zo één zijn wij met hem. Wat nou, hij in de hemel en wij op aarde? Wij zijn onderdeel van zijn lichaam. Dat is een diepe gedachte. Die je ontzettend blij kan maken. Hoe kan dat je helpen in het dagelijks leven? Nou, ik zou zeggen, het begint om God hiervoor te danken. Dat je dagelijks God hiervoor dankt. Dank u wel dat ik onderdeel ben van de wijnstok. En dat ik geen vruchten in mijn leven hoef te produceren, maar dat ik vruchten mag dragen. Wat moet de rank doen? Volgens Johannes 15. Ja, zeg je vrucht dragen. Nee. De rank moet in de wijnstok blijven, zodat hij vrucht zal dragen. Oké, dit is het geheimenis van de gemeente. Wat gaat Paulus daarmee doen? Mogen we de vraag even overslaan. Wat gaat Paulus daarmee doen? Nu, sinds Paulus dit gelooft, broeders en zusters, heeft hij echt een geweldige missie. Kijk mee vers 28. Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. In de vers 2 van hoofdstuk 2 zegt hij, opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God en van de Vader en in Christus. Ik moet nu even een stapje maken. Het mooist zou zijn, is dat wij elkaar, maar dat kunnen we nu voor onszelf doen, dat wij elkaar de vraag zouden stellen, leef jij vanuit de werkelijkheid dat de Heer Jezus in jou woont? Geloof je dat Jood en Heiden zo één met de Heer Jezus zijn, dat hij naar jou kijkt als zijn lichaamsdeel. Geloof je dat? Dat hij naar jou kijkt als zijn lichaamsdeel. Kijk, stel nu dat ik mijn hand bezeer. Dat ik val vanmiddag en dat mijn hand helemaal open ligt. Dan heb je een verwonde gelovige. Wat wil nu het lichaam? Wat wil het hoofd? Dat wil die wond verbinden. Waarom? Het is mijn eigen hand. Snap je? Zo kijkt de Heer Jezus naar zijn gemeente. Heb je daar wel eens over nagedacht? Wij denken heel sterk vanuit de gedachten soms, en dat is ook waar. Hè? Wij moeten heilig zijn, want hij is heilig. Dat is helemaal waar. Maar er is ook een andere kant van de waarheid, is dat hij naar ons kijkt als zijn lichaam. En dat als wij gefaald hebben, of als wij verwond zijn, dat hij verlangt om dat te verbinden. Want het is zijn lichaam. Leef je vanuit die waarheid? dat de Heilige God in mensen woont door de Heilige Geest, zodat je kan zeggen Christus in ons. Ik denk, als je dit gelooft, ik kan natuurlijk niet lezen wat er in jou omgaat, maar als je dit gelooft en je weet waar je vandaan komt, en je kan hier vanmiddag op je stoel zitten en zeggen, ik ben gered, maar dat niet alleen, Christus woont ook in mij, dan krijg je een missie. Dan ga je niet zeggen, ja, dat was de missie van Paulus. Dan krijg je echt een missie. Is dat je anderen hierover wil verkondigen. Paulus zegt, hem verkondigen wij. Christus, die hoogverheven Heer, die wil ik verkondigen. Je kan ook zeggen, ik wil Christus groot maken. Kan dat eigenlijk wel? Christus groot maken. Kan je de Heer Jezus groter maken? Kan Jezus groter worden voor de gemeente? Want Paulus zegt, ik verkondig Christus in de gemeente. Hoe kan je dat doen? Nee, want de Heer Jezus is ontzettend groot en hij kan niet groter. Hij is onveranderlijk. Maar hij kan wel groter worden voor ons. Ooit gingen we op vakantie naar Zuid-Frankrijk. En Manoah, onze oudste zoon, die had op school gewerkt over de Eiffeltoren. En we reden zo langs Parijs. En op een gegeven moment zagen we aan de linkerkant zagen we Parijs zo liggen. En daar stak zo'n ijzeren staafje boven de stad uit. Dat was de Eiffeltoren. En ik weet nog zo goed dat hij tegen ons zei. Ja, doei, is dit nou alles? En zij heeft de juf daar nou weken over verteld, over die Eiffeltoren. Dit is gewoon zo'n luciferstokje boven de stad. En toen 2 weken later reden we terug. En toen zei ik tegen Johanna, mijn vrouw, weet je wat? Ik zei, we gaan door Parijs. We doen gewoon even gek, we gaan naar die Eiffeltoren toe. Het was niet zo druk, dachten we. En we reden naar Parijs. En we parkeerden vlak bij de Eiffeltoren. En toen liepen we, hij had het natuurlijk wel op een gegeven moment al wel wat door. Maar toen liepen we vanaf de parkeergarage naar die Eiffeltoren. Maar op een gegeven moment kwam je om zo'n bocht. Zo'n parkje had je daar. Ik ben er maar 1 keer geweest, dus ik weet niet meer precies hoe het eruit zag. Maar zo'n parkje. En toen ineens stonden we voor die toren. En onze 4 jongens, of 3 hadden we er toen, denk ik, die waren echt stil. Die 4 poten zo, die massieve poten zo. En hoe die dan aan elkaar vastgesleuteld zijn met die bouten. En je ziet die schroefjes en je ziet alle onderdelen en je kijkt de lucht in. En dat is een oneindig bouwwerk als je eronder staat. Oké, en toen zeiden we tegen Manoah. Het zei, zo groot. Ik zei, maar is die nou groter dan 2 weken geleden? Precies hetzelfde, geen millimeter gegroeid. Alleen voor jou is die veel groter geworden. Daarom moet de Heer Jezus in de gemeente verkondigd worden, zodat hij niet groter wordt, maar dat hij voor ons groter wordt. Snap je? We moeten dichter bij die Eiffeltoren komen. Paulus zegt, ik verkondig Christus. En ik wil vervolgens, zegt hij, ieder mens terechtwijzen. Ieder mens wil ik eigenlijk corrigeren naar de Heer Jezus toe. In Colossense hadden ze last van een doe-godsdienst. Hoofdstuk 2, je mag dit niet eten, je mag dat niet aanraken, je mag dat niet proeven. Ze komen weer helemaal onder de wet. Paulus zegt, die mensen moeten we terechtwijzen, want die doe-godsdienst die plaatst mensen bij de Heer Jezus vandaan. En hij corrigeert ook de ervaringsgodsdienst. In hoofdstuk 2 gaat het over mystieke vormen van openbaring, engelenaanbidding en allerlei bijzondere dingen. Wat actueel, hè? Dat je allerlei dingen moet ervaren, allerlei dingen over je uitgesproken moeten worden, zodat je dan ietsje dichter bij God komt, als een soort laddertje naar de hemel, zodat je een beetje geestelijker wordt. Paulus zegt, ik wil je al die laddertjes uit handen nemen, ik wil je corrigeren, ik wil je terechtwijzen en laten zien dat de Heer Jezus de allergrootste is. En daarvoor ten derde moet hij ook onderwijzen. Niet alleen terechtwijzen, vers 28 zegt ook onderwijzen. Zodat je meer over de Heer Jezus leert, ten einde, puntje 4, ieder mens volmaakt te stellen in Christus Jezus. En volmaakt stellen, broeders en zusters, betekent volwassenheid. Het gaat hier dus niet om morele volmaaktheid. Dat kan je echt denken van, oh, moet ik een volmaakte christen zijn? Het gaat hier over een volwassen christen. Ieder mens die onder de indruk is, zou je kunnen zeggen, van de Heer Jezus, dat is een volwassen christen. Weet je wat mij opvalt? Paulus is niet de typische evangelist die mensen tot Jezus leidt. Dat doet hij ook. Maar vervolgens gaat hij ook de gemeente bouwen. Zie je dat? Hij is druk bezig om de gemeente te bouwen door Christus te verkondigen, mensen terecht te wijzen, te onderwijzen en ze volmaakt te doen staan. En dat is een hele strijd. Daar kom ik zo nog eventjes kort op. Maar hij verlangt ernaar dat de gemeente groeit. Vers 2 van hoofdstuk 2. Ik verlang ernaar dat harten worden bemoedigd. harten worden getroost. Dat harten worden samengevoegd in de liefde. En dat ze komen tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht. En het geheim mogen leren kennen van God en van de Vader en van Christus. Paulus heeft als het ware een soort schat die hij wil voordragen aan de gemeente. Ken je dit verhaal? Het is echt gebeurd. Het is een vrouw in Slowakije. Zwerfster. Die leefde op straat. En die onwetend miljonair was. Op een gegeven moment had de postbode een brief bij haar bezorgd. Of weet ik voor wie, ze had een brief in haar bezit. En op die brief stond dat ze bij de notaris moest verschijnen. Omdat ze een groot geldbedrag had geërfd van een overleden tante. Ze had die brief nooit geopend. Die zat ergens in een van haar tasjes, zou je kunnen zeggen. Totdat iemand met haar een keer door haar spullen ging en die brief tegenkwam. En zei, heb je die wel eens opengemaakt? Ik zei, nee joh, heb ik nooit opengemaakt. Al die bureaucratie, dacht ze misschien wel. En toen maakte ze hem open. En toen stond daarop dat ze recht had op een groot bedrag. Omdat ze rechtens, via een testament, zo'n groot bedrag ontvangen had. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, deze vrouw was, geldelijk gezien dan, schatrijk. Maar ze leefde als een zwerfster. Dat is het gevaar voor ons. Dat we ons leventje leven, ook in de gemeente. En niet beseffen hoe schatrijk we zijn. En ik zie hier een apostel. En ik hoop zo, misschien leg ik het niet zo goed uit en misschien kan ik het beter uitleggen, maar ik hoop dat je iets proeft vanuit dit Bijbelgedeelte, dat Paulus zo zijn best doet om die Colossenzen te vertellen, jullie moeten beseffen hoe rijk jullie in Christus zijn. Wat jullie allemaal hebben ontvangen, dat zal je echt waar onverschillig maken voor al die afleiders. Ook in onze tijd is er heel veel doegodsdienst. Heel veel Jezus plussen. Ik heb er wel eens vaker hierover gesproken. Is heel veel ervaringsgodsdienst. Dit meemaken, dat meemaken. En je zoekt naar ervaringen met God. En hoe meer ervaringen je verzamelt, hoe dichter je voor je gevoel bij God komt. Maar het doet af aan de volheid en het volbrachte werk van de Heer Jezus. Die al in je woont. Wat zit je te navelstaren als je mag weten, Jezus woont in mij. En daarom zegt Paulus, dat vind ik zo mooi, volgende dia. Ik wil dat jullie bemoedigd worden. Ik wil echt dat jullie harten, hier staat eigenlijk, ik wil dat jullie harten worden vertroost. Daar verlang ik zo naar, dat jullie begrijpen wat het betekent om een Christus te zijn. Het volgende, dat jullie worden samengevoegd in de liefde. Dat jullie beseffen, ik ben niet alleen gered, maar we zijn samen gered. En dat jullie samen de liefde van de Heer Jezus gaan delen. En dat jullie samen komen tot de kennis van de rijkdom van het geheim van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. In wie, vers 3, al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Tot slot, dit is Paulus' missie. Hier strijdt hij voor. Volgende dia. Weet je wat ik zo mooi vind? Hier zeg ik niet veel meer over, maar ik laat alleen nog even aan jullie de werkwoorden zien. Paulus heeft echt een geweldige strijd voor de gemeente. En ik vind eigenlijk, hier mag je vanmiddag wel een beetje het gewicht van voelen. Wat hij zegt, hij schrijft aan gelovigen. Je zou denken, hij heeft een strijd om ongelovigen te winnen. Maar hij schrijft hier over gelovigen. Hij zegt, daarvoor span ik me in. Het woordje inspannen staat in het Grieks afmatten. Zware arbeid verrichten. En strijd ik. Dat is een sportterm, die tweede gele, jongens en meiden. Waar Paulus zegt, ik lever in een sportwedstrijd een geweldige krachtsinspanning. Zie je dat? En hoofdstuk 2 vers 1. Ik wil wat u weet hoe groot de strijd is die ik voel voor u. En voor hen die in Laodicea zijn. Als ook voor zoveel die mij nooit in levende lijf hebben gezien. Paulus spant zich in. Hij strijdt. Hij voert een grote strijd. Voor mensen die hij nooit gezien heeft. Hij is nooit in Colosse geweest. Hij is niet de stichter van de gemeente Colosse. Hij is nooit in Laodicea geweest. En ook heel veel andere mensen die deze brief zullen lezen. Onder andere aan Hierapolis. Je vindt hier drie steden. Die lagen bij elkaar in een vallei. Colosse, Hierapolis en Laodicea. Paulus zegt, ik ben nooit bij jullie geweest. Maar ik heb zo'n grote strijd voor jullie. Hier zie je echt de strijd van een dienaar van het evangelie. Iemand die een grote strijd levert. Waarom? Er staat heel veel op het spel. Als de dwaalleer Let op, als de dwaler voet aan wal krijgt, gaat er heel veel verloren. Paulus kan dat doen voor onbekende mensen. Hij strijdt. Weet je wat hij zegt? Dat vind ik zo mooi. Overeenkomstig zijn werking die met kracht in mij werkzaam is. Dus wat leren wij hier nu? Paulus strijdt. Maar het is niet in eigen kracht. Het is door de kracht van God dat hij strijdt. Volgende plaatje. Dit is het plaatje van een kind. Dit is Paulus. Die moet leren om een spijker te slaan of een boom om te hakken. Een vader staat ernaast. Hij kan dat natuurlijk nooit. Hij is veel te klein. Maar toch zegt vader, jij gaat het doen. Jij gaat het doen. Zo is het met God. God werkt door ons heen. En vader pakt de armen van het kind, pakt het gereedschap en leert hem hakken. Of leert hem slaan. Dat is wat Paulus zegt in vers 29. Ik span me in en strijd naar de werking van God die met kracht in mij werkzaam is. Begrijp je? Met andere woorden, zij die zich gaan inspannen voor de gemeente, ook hier in Boskoop, die gaan ervaren dat de kracht van Gods geest je helpt. Voor mensen die je kent en mensen die je niet kent. Hoe kan je groeien om een dienaar van de gemeente te zijn? Een dienaar, punt 1, die strijdt, punt 4. Door je in te spannen. Door te beseffen dat Gods geest jou wil gebruiken. Ja, maar ik kan het niet. Nee, je bent net als dat kleine mannetje die ook niet kan boomhakken. Maar de kracht van God die in jou werkzaam is, die kan het. Ik kan het niet, maar hij kan het door mij heen doen. Tot slot, laatste plaatje. Hebben jullie ooit gehoord van deze man? Dit is A.B. Simpson. Hij leeft niet meer, hij was de oprichter van Kama-zending. Hij had een grote passie om mensen, volkeren, te bereiken met het evangelie. En van hem is bekend, zijn intimie die hem kende, die met hem op kantoor werkte, om het even zo te zeggen, die wisten dat hij een voorbidder was. Het grootste deel van zijn strijd en zijn inspanning zat in voorbeden. En hij had op zijn kantoor een wereldbol. En hij had de gewoonte om zich af en toe terug te trekken. En dan pakte hij de wereldbol en dan legde hij zijn hand op Afrika of op Azië of op Australië of op Zuid-Amerika of op Europa. En dan bad hij voor projecten en werkers daar. Gemeentestichting, Kama. Zending en gemeentestichting. En er zijn verhalen bekend van A.B. Simpson, dat de nood hem aangreep. Terwijl hij zich inspande, kwam de kracht van Gods geest. Colossenzen 1 vers 29. En dat de tranen uit zijn ogen rolden op de wereldbol, over de continenten waarvoor hij bad. En op een gegeven moment werd hij zo overweldigd door de nood, dat hij de wereldbol in zijn armen sloot en tegen zijn borst drukte en zijn hoofd erop legde. En zich inspande en streed voor de missie van het evangelie. Ik wil aan jou vragen. Dat is mijn laatste vraag van vanmiddag. Zie jij de grootsheid van de Heer Jezus? Zie je ook dat Jezus zijn leven heeft afgelegd om een gemeente te verwerven? Geloof je dat de Heer Jezus op dit moment in de hemel strijdt? Onophoudelijk bidt voor zijn gemeente? Wat doe jij? Als je dit op je in laat werken, de rijkdom van het geheim, Christus in ons, en de missie voor de gemeente, hem te verkondigen en de gelovigen volmaakt te stellen, wat zeg jij dan? Wil je een dienaar van de gemeente zijn? Ja, zeg je, ik weet niet goed wat. Nou, je kan in ieder geval doen wat A.B. Simpson deed. En dat is echt hard werk. Wil je meebouwen om Gods gemeente volwassen te doen worden? Wil je in Gods kracht strijden en je inspannen? Wat mag het je kosten? De Heer Jezus heeft niet alleen zijn leven gegeven om jou te redden. Weet je waar hij voornamelijk zijn leven voor heeft gegeven? Om dit tot stand te laten komen. Zijn gemeente. En dat wereldwijd. Door het evangelie. De gemeente waarin hij woont. Ik weet niet, ik zal maar voor mezelf spreken. Als ik dit stukje overdeel, ik was helemaal niet zo bekend met dit stukje uit Colossense. Het heeft op mij een diepe impact gemaakt. Dat ik zie wat één man, zoals Paulus, gewoon een feilbare man, kan betekenen voor de gemeente. Je wordt niet geroepen tot apostel. Dat is niet mijn boodschap van vanmiddag. Maar wel, zie je die grootsheid waar God mee bezig is? En wil je je daarvoor inspannen? Zou je willen zeggen, vind je het een eer om vanmiddag te zeggen, haar dienaar ben ik? Dienaar van de gemeente? Onvolmaakte gemeente met deze mensen? Met al die eigenaardigheden? Of hebben jullie daar geen last van? Waar bouw je eigenlijk aan in je leven? God is bezig om de gemeente te bouwen. Volmaakt te doen stellen. Wereldwijd, maar ook lokaal. Daar is God mee bezig. Dat is Gods project. En als het straks klaar is, dan wordt de gemeente aan de Heer Jezus gepresenteerd. Hier is de hemel druk mee om dit moment voor te bereiden. En hier zijn, als het goed is, geestvervulde kinderen van God mee druk. Om de gemeente volmaakt te doen stellen. Dat kan zijn door kinderwerk. Dat kan zijn door voorbeden. Dat kan zijn door leiding te geven. Dat kan zijn door bezoekjes te brengen aan mensen die eenzaam zijn. Dat kan zijn door het evangelie te brengen aan hen die buiten staan. Het kan allerlei manieren zijn. Er zijn tig bedieningen in de gemeente. Zeg niet dat je niks kan doen. Kom op. Span je in. En zie dat de gemeente meer is dan een samenkomst op zondagmiddag of op zondagmorgen. Maar dat het bouwwerk is wat vereist. De tempel waar Jezus in woont. De bruid waar hij zijn leven voor heeft gegeven. De kudde die hij verzorgt door mensen heen. En als jij je gaat inspannen, echt waar, als jij je gaat inspannen. Als je vanmiddag een stap naar God toe zegt, Heer, ik wil me inspannen. Als dat kleine jongetje die het niet kan, dan komt de Heilige Geest. En je pakt je hamertje, dat zijn jouw gaven. Misschien een heel klein hamertje, misschien nog helemaal nieuw, ongebruikt. Maar je gaat die inspannen. Dan komt de Heilige Geest en die gaat jou leren om die tool in te zetten in de gemeente. Want je ziet de grootsheid van dit project. Haar dienaar ben ik. Daarvoor span ik me in. Een vrolijke noot tot slot. De kip, het is hier een haan, maar ik bedoel een kip. De kip en het varken hadden een gesprekje. En ze zeiden, we moeten allebei iets bijdragen. Om het tot een feest te maken. En de kip zei, ik lever een ei aan. Om het feest mogelijk te maken. En het varken dacht na. En besefte, als ik iets wil bijdragen, dan kost het me mijn leven. Ben je een kip of een varken? Amen.